Welkom bij de Tim en Paul Geschiedenis Podcast.
Tim en Paul wandelen wel eens door het Vondelpark en gaan ook wel eens naar het Stedelijk Museum. Maar het had niet veel gescheeld of deze iconen van de stad Amsterdam waren er helemaal niet geweest.
In de 19e eeuw maakt Amsterdam een enorme bloeiperiode mee. En de elite van de stad neemt het op zich om de verbouwering tegen te gaan.
Een van deze mensen is Piet van Egen. Een handelaar en initiatiefnemer van een breed scala aan volksverheffende projecten.
We zitten aan tafel met historica Laura van Hasselt. Ze schreef een prachtige biografie over Van Egen en ze neemt ons vandaag mee naar zijn Amsterdam.
Neem op, Paul.
Ja, goedemorgen Tim.
Waar zijn we vandaag weer terecht gekomen?
We zijn wederom op het Bushuis.
Ah, dus, bekende
onze
plek.
Vaste stek. Ja, ons tweede thuis inmiddels.
Ja. Ja. We hebben er niet gestudeerd overigens.
Nee, we hebben hier nooit gezeten.
Zo voelt het inmiddels wel.
Ja, ja. Maar... Nee, helaas. Nee, wij zaten nog bij de oude Manuaspoort en dat wat nu een hotel is geworden.
Ja, ja. Het is ook een uitgevonden herinnering dat ik hier gestudeerd heb.
Maar
ja,
Paul, dat geheel er zijn.
Ja. Wie zit er bij ons aan tafel?
Wij zitten naast Laura van Hasselt. En historica.
Bij de UvA.
UvA, docent publieksgeschiedenis. En jij hebt een prachtig boek geschreven over Piet van Egen.
Dankjewel.
Dat was de podcast. dat boek ligt hier naast me. Dat heette Geld, Geloof en Goede Vrienden. Piet van Egen en de Metamorfose van Amsterdam 1816-1889.
Nou, vertel. Ja. Wat is er gebeurd?
Wie is Piet van Egen? Ja.
Oeh, heb je even. Ja. Wat wil je weten? Piet van Egen is de reden dat er een Van Egenstraat is in Amsterdam.
Ja.
En de reden dat hij langs het Vondelpark loopt, is dat Van Egen de grote bedenker, oprichter, crowdfunder was van het Vondelpark in de 19e eeuw. Dat was een van de eerste dingen waardoor ik hem leerde kennen. En toen hoorde ik ook al snel, of las ik, van ja, hij is ook eigenlijk de founding father van het Stedelijk Museum. En hij heeft ook iets met het Rijksmuseum te maken. Toen dacht ik, dat is een fascinerende figuur. Dus ik ben me op die figuur gaan storten. En toen bleek dat hij werkelijk achter iedere vernieuwing, modernisering in 19e eeuws Amsterdam zat, die je maar kan voorstellen.
Een soort Forrest Gump van de Amsterdamse geschiedenis.
Ja, een soort Forrest Gump. Dat is wel een mooie vergelijking. Alleen Forrest Gump is overal totaal per ongeluk.
Ja, dit is meer agency, denk ik.
En hier zit iets meer agency in. Ja. Hij wist heel goed wat hij deed.
Misschien dan even goed om te beginnen met Amsterdam in de 19e eeuw, waarin dit plaatsvindt. Want het is altijd het standaard verhaal eigenlijk. 17e eeuw, nou dat was allemaal top. 18e eeuw gaat het al een stuk minder. En de 19e eeuw, daar zit weer een soort nieuwe bloeiperiode in voor de stad. En hij is daar onderdeel van of aanjager van. Dat is een beetje het idee, denk ik.
Klopt, inderdaad. En in die ontwikkeling die je schetst, zit eigenlijk moet je nog heel even stilstaan bij de eerste helft van de 19e eeuw. Want dan gaat het echt super slecht met Amsterdam. Dan is echt de bevolking is gekrompen. De economie ligt bijna stil. Er is heel veel armoede, heel veel werkeloosheid. Heel veel smerigheid in de stad ook. De grachten lopen niet goed door. Die worden als riool gebruikt. Dus het is echt niet voor te stellen wat een achtergebleven arme stad Amsterdam was.
Maar is dat dan in vergelijking met de rest van Nederland ook zo?
Ja, met de rest van Nederland, maar ook met grote steden elders in Europa. Ja. Dus kijk, niet dat alles in Parijs en in Londen zo'n feest was. Maar zij zijn wel sneller, krabbelen ze weer omhoog. Hm. En in Amsterdam duurt dat lang. Dus die Van Egen, die wordt geboren in een rijke familie. Een rijke handelsfamilie die al sinds de 17e eeuw in Amsterdam is. Hij komt niks tekort. Maar hij wordt geboren in een stad waar wel van alles mis is. Hij signaleert dat. En hij denkt, ik moet hier iets aan doen. En niet alleen ik, maar wij, rijke Amsterdammers, want die zijn natuurlijk altijd wel degelijk geweest, ja. Wij moeten hier verantwoordelijkheid voor nemen. En wat ik dan zo fascinerend vind, is hij doet het gewoon allemaal naast zijn baan. Hij werkt bij het handelshuis van Egen. Maar hij doet dat op allerlei terreinen. Dus niet alleen dat park, maar ook een ziekenhuis, ook sociale woningbouw en ook musea. Nou ja, daar gaat dat boek een beetje over. Ja,
maar en weet je iets, heb je, want dat is natuurlijk, is het een biografie of is het juist geen biografie? Maar je probeert toch in de hoofd van zo'n persoon een beetje te kruipen, toch?
Ja, zeker. En je legt de vinger wel een beetje op de zere plek, want ik weet eigenlijk nog steeds niet of dit nou echt een biografie is. En ik heb er toch best een tijd aan gewerkt. Zo begon ik er wel aan. Ik dacht gewoon, ik wil die man leren kennen. Wie was die figuur waar we eigenlijk zo weinig van weten, die zoveel invloed heeft gehad op de stad nog steeds.
Ja.
Maar gaandeweg werd het ook heel erg een stadsgeschiedenis. Wat was er nou aan de hand op het gebied van huisvesting, gezondheidszorg, musea? Dus die twee die zijn met elkaar verweven. Dus als je, zeg maar, als je een klassieke biografie zoekt, ben je misschien een beetje teleurgesteld. Want heel veel weet ik ook nog steeds niet over die man. Hij hield zijn kaarten tegen de borst, zeg maar. Het was niet iemand van openhartige memoires of zo. Maar daar staat tegenover dat je dus, omdat hij zich met zoveel bemoeide, kom je heel veel te weten over de stad in de 19e eeuw.
En je hebt al iets gezegd over zijn motivatie, zo van, en misschien had hij het beter en zag hij de armoede en daar moeten we iets aan doen. Maar ben je verder gekomen dan dat? Heb je bijvoorbeeld een soort smoking gun gevonden, een brief?
Die me wakker wordt en dit kan niet meer. Ik ga een park bouwen.
Dit pik ik niet. Ja. Weet je wel, gewoon van, er moet iets gebeuren?
Nee, dat heb ik natuurlijk heel erg naar gezocht. Ik heb heel veel tijd besteed in het familiearchief, wat in het stadsarchief ligt. En toen ik eraan begon, was het één grote chaos. 300 dozen ongeordend archiefmateriaal. Ja. Echt superleuk. Want
dat is echt vet, ja.
De ene keer vind je een schetsboek en dan een haarlok en dan een van een onbegrijpelijk contract, brieven. Dus toch heb ik geen smoking gun gevonden, maar wel een optelsom, waardoor ik toch denk dat ik hem wel een beetje heb leren kennen. En in ieder geval wat heel belangrijk is was voor hem het geloof. Hij was doopsgezind. Dat was een hele kleine minderheid binnen de protestante gemeenschap in Amsterdam. Maar wel een invloedrijke. Want die doopsgezinden die hadden relatief veel geld. En die gaven dat ook heel royaal aan de goede doelen. En die hadden ook echt wel zo'n hebben denk ik nog steeds wel een geloofsopvatting van, je moet er niet te veel over praten. Je moet er wat mee doen. Je moet dat omzetten in concrete projecten voor je medemens. En dat heeft hij denk ik heel serieus genomen.
En als we dat dan in de tijd zien, wanneer werd hij geboren? Nee,
1816.
En wanneer duikt hij dan voor het eerst op bij iets dat je dus ziet dat hij dit gaat doen?
Hij duikt op in 1843 begint het eigenlijk pas echt met zijn eerste burgerinitiatief, zoals dat dan noemen. Zo'n vereniging van burgers van Amsterdam die op zich helemaal niet in het stadsbestuur zitten, maar toch zeggen, als particulieren willen wij iets doen, iets verbeteren. En dat was de Vereniging voor Ziekenverpleging. Dat begon eigenlijk als een soort uitzendorganisatie op heel kleine schaal eerst voor verpleegsters die bij mensen thuis kwamen om ziekenzorg te geven, gratis, dus betaald door donateurs. Je ziet dat geloof als drijfveer dan ook, want ze hoefden niet doopsgezind te zijn, maar ze moesten wel protestant zijn. Als katholiek kwam je er echt niet in.
Had je pech.
Ja. Had je gewoon pech als jij katholieke verpleegster wilde zijn. Nou, ging niet door. Maar ze gaven wel ziekenzorg bij iedereen in huis. Dus wel bij katholieken ook en wel bij joden.
Ja, ja.
En dat werd zo'n succes dat ze uiteindelijk een heel ziekenhuis hebben gebouwd. Dat werd het Prinsengracht ziekenhuis in 1857.
Oh, ja.
Dat gebouw is er nog steeds, want het is een rijksmonument. Maar het ziekenhuis is inmiddels opgegaan in het OVG.
Ja, want daar zat toch de geboortekliniek van het OVG?
Ja, ja, precies. Ja. Ja, die heeft daar gezeten. Dat was het eerste moderne ziekenhuis van Amsterdam. Er waren twee stedelijke ziekenhuizen, de gasthuizen, binnen- en buitengasthuizen. Maar dat was eigenlijk een soort veredelde armenopvang. Dus daar ging je heen als je echt nergens anders naartoe kon. Daar ging je eerder dood dan dat je er beter werd gemaakt. Er gingen allerlei besmettelijke ziektes rond. Er was geen idee van hygiëne. En het mooie van die Vereniging voor Ziekenverpleging van Egen, maar dus niet alleen van hem, want er zaten allemaal artsen bij. Jan-Pieter Heijen was de voorzitter, heel belangrijk. Zij zeiden, ja, die verpleegsters van nu, dat zijn een soort oppassers. Hè? Die werden heel slecht betaald, die hadden geen idee wat ze deden. Die gingen in één moeite door, verschonen ze een verband en zetten ze het vuilnis buiten zonder een hand te wassen. Die mensen moeten eens een keer een opleiding krijgen. Dus hier begint de eerste verpleegstersopleiding van Nederland. Eerst op hele kleine schaal in Amsterdam, maar dat heeft zich dus heel snel uitgebreid naar heel Nederland.
En dus een particulier initiatief.
Helemaal particulier.
Dat is ook wel idioot om je te bedenken, toch?
Je zei net dat het eigenlijk een soort burgerinitiatief is. Een stadsbestuur, van deze mensen die zitten niet in het stadsbestuur. Maar wat doet het stadsbestuur dan? Want die kunnen toch ook denken, ja, het stinkt hier. En mensen zijn ziek en misschien moeten we hier wat aan doen. Wat is hun functie hierbij?
Ja, dat is het fascinerende van die 19e eeuw. En dat is niet alleen Amsterdams. Het idee dat een stadsbestuur zich over allerlei facetten van het leven in de stad buigt en daar verantwoordelijkheid voor neemt, dat was er eigenlijk niet. Dit was echt het oude laissez-faire. Het stadsbestuur was er om de orde te bewaken. De kern van overheidstaken, orde bewaken, de allerergste armen, zorg.
Ja.
Dat was het wel zo'n beetje. Er moest iets van onderwijs zijn, er moesten wegen zijn, oké, maar zoiets als een goed ziekenhuis of woningbouw, daar waren ze gewoon helemaal niet mee bezig. En de meeste Amsterdammers verwachten dat ook niet van hun stadsbestuur. De stad had bovendien na de Franse tijd grote schulden, dus Amsterdam was ook echt zo goed als failliet. Die stadsbestuurders die vonden het wel prima als je een paar rijke burgers had. Die zeiden,
ja, laat maar gaan.
Ja. Wij doen het zelf wel. Fijn.
Ja, top. Ja. En wanneer groeit dat dan uit tot een ziekenhuis? Want je zei, hij begon dus eigenlijk met het burgerinitiatief om die zusters of verpleegsters te betalen, toch?
En een opleiding
te geven. Maar dat groeide tot een ziekenhuis. Had hij daar ook een rol in? Of is dat...
Zeker, maar dus nooit. Hij had geen verstand van medische zaken. Hij was altijd de praktische organisator, bankier, geldritselaar. Maar hij zag op een gegeven moment eigenlijk is er veel meer vraag naar zorg dan we aan huis kunnen bieden. We moeten gewoon volgens de modernste standaarden een echt ziekenhuis hebben. En op dat moment, moet je ook voorstellen, stonden er gewoon hele panden aan de grachten leeg. Dus aan Prinsengracht had je vier panden naast elkaar. Die waren ooit half uitgebrand. Die stonden daar half ingestort.
Gewoon weg te rotten.
En die hebben ze dus voor een appel en een ei gekocht. Voor de vereniging. En daar was dus Van Egen de stuwende kracht. En helemaal verbouwd. Gekeken hoe ziekenhuizen in andere steden dat deden in Europa. En daar een heel modern ziekenhuis van gemaakt. Met nog steeds alleen protestantse verpleegsters.
Dat dan wel nog.
Ja, niet alles was modern.
Nee. En hoe gaat zo'n proces dan? Want je beschreef hem als een soort van de ritselaar. Is het dan echt dat er een soort van old boys network bijeenkomt en ze de hoeden afdoen en er gaat wat geld in die hoed die rondgaat?
Nou,
old
boys network, absoluut. Alleen waar je vaak aan denkt bij old boys network is mensen die elkaar op de universiteit hebben ontmoet bij een studentenvereniging. Nou, dat was niet zo. Want Van Egen is gewoon op zijn 16e al gaan werken. Hij heeft nooit gestudeerd. Maar hij hoorde tot de handelselite van de stad. En op een gegeven moment komt hij dan ook nog in de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Bank. Nou, dan kent hij helemaal iedereen die er toe op die geld heeft. Hij wist als geen ander al die rijke heren, allemaal heren, aan elkaar te koppelen en mee te krijgen in zijn idealen. Dus het is niet zo dat het dan echt muntjes in een pet was of in een hoed.
Ja.
Hoeden hadden ze natuurlijk wel. Maar wel, ze maakten daar mooie formuliertjes. Die zitten ook allemaal in het stadsarchief, waar je dan kon intekenen voor een bepaald bedrag om mee te doen aan zo'n mooi initiatief. En daar zat ook wel een soort elkaar opjutten bij. Hè? Ja. Je wist van elkaar wel waar je aan meedeed en hoeveel ongeveer. Van Egen zorgde er altijd voor dat hij zelf een van de hoogste bedragen doneerde. Dus op een gegeven moment kon je daar ook niet helemaal voor onder doen. Als je erbij wilde horen in 19e eeuwse Amsterdam, dan moest je ook bij die burgerinitiatieven horen. Dat was een hele constructieve competitie eigenlijk in weldoen.
Want hij gaf zelf altijd ook.
Absoluut.
Heb je een idee welke orde van grootte dat was van wat hij had? Was dat een soort van wisselgeld of kon hij dan misschien een jaar niet naar het Kurhaus of zo?
Nou, ik denk dat hij er nooit iets voor heeft hoeven laten. Dus zo is het ook wel weer.
Hij zat er goed bij.
Hij zat er en hij werd ook steeds rijker naarmate de eeuw vorderde. Zijn ze heel veel gaan verdienen. Mm-hmm. Dus dat is wel goed. Als je veel geld hebt, kan je ook veel weggeven. Dat gezegd hebben, dan had hij natuurlijk niet hoeven doen. Want hij had ook 12 kinderen, van wie er 3 jong overleden. Je kan ook al je geld willen nalaten aan je kinderen. Ja. Daar heeft hij niet voor gekozen, maar we hoeven geen medelijden met hem te hebben. Hij had een fantastisch grachtenpand in de Gouden Bocht, Herengracht. Hij had ook nog een heel mooi buitenhuis in Oosterbeek. Hij maakte reizen, hij had kunst. Hij zorgde dus. Hij was zich er wel van bewust dat dat een privilege was.
Ja, en die kinderen, daar zullen we ook geen medelijden mee hoeven hebben, toch? Of er zal ongetwijfeld dat toch nog een erfenis
een klein beetje overgebleven zijn voor de lunch op school.
Ja, dat denk ik wel. Ja. Een boterhammetje met pindakaas, kan er nog wel af, denk ik.
Maar hij, mede dankzij zijn initiatieven, worden dus allerlei de dingen zoals dat ziekenhuis dat we net bespraken gebouwd. Hij had het ook gewoon het Van Ege ziekenhuis kunnen noemen. Maar dat doet hij niet. Want we hebben een Van Ege straat. Maar voor de rest zijn er niet echt.
Nee, maar dat was absoluut niet zijn stijl. Kijk, je moet je voorstellen, die deftige 19e eeuwers en zeker de doopsgezinden, die vonden het echt ontzettend ordinair om te gaan pronken met hoeveel je uitgaf. Ja, dat moest je in stilte doen en al helemaal niet onder je eigen naam. Zeker niet, omdat dit natuurlijk allemaal ook wel echt groepsprojecten waren. En dat er toch een straat en trouwens ook een laan is in Amsterdam met zijn naam, dat komt omdat dat pas na zijn dood door de gemeente is bestemd.
Hij kon geen bezwaar meer maken.
Hè? Straatnamen worden altijd pas minstens 5 jaar na het overlijden van iemand gegeven. Oh. Dus ik denk ook eerlijk gezegd dat hij dat helemaal niet een goed idee zou hebben gevonden. Niet zijn stijl.
En denk je ook daarom is dat we hem eigenlijk niet zo goed kennen? Ik wist dat al dat jij met dit onderzoek bezig was. Ik heb het wel eens gegoogeld van, goh, wat is dat eigenlijk? Maar hij is niet echt in een soort van de publieke sfeer in Amsterdam. Ja, Van Ege, nee, die bekende figuur. Is dat dan ook door dat protestantse doopsgezinde klein houden?
Ik denk in ieder geval voor een deel. Kijk, als je het plat wil slaan, hij heeft gewoon niet aan zijn eigen PR gewerkt. Hij deed alles achter de schermen. Dat was echt zijn manier van opereren. De achterkamertjes, om het zo maar te noemen. Hij heeft nooit in de gemeenteraad gezeten, nooit wethouder, burgemeester geworden. En dat hoefde ook niet, want in die tijd voordat we echt een volwassen democratie hadden, kon je vaak meer tot stand brengen als je het met je eigen vrienden deed op je eigen moment. Zonder al dat vergaderen en gedoe. Met eigen geld, maar ja, heb je ook wel heel veel invloed. Dus hij werkte graag achter de schermen. Hij werkte altijd in groepen, samen met anderen. Bijvoorbeeld Jan-Pieter Heijen, maar het zijn er veel meer geweest.
Iedereen waar een straat naar vernoemd is in de Vondelparkbuurt, zeg maar. Die achternamen, die komen terug.
Die kenden elkaar allemaal. Ja, ja. Ja. Maar dat vind ik ook wel, dat vond ik ook wel mooi aan het in ieder geval proberen hem een beetje weer voor het voetlicht te brengen. Het zijn vaak de mensen die zelf schrijven of die heel veel van zich publiek laten horen, die een biografie krijgen. Dat is ook veel makkelijker natuurlijk. Een politicus, een journalist, een schrijver. Heel veel schrijvers hebben biografieën gekregen. Ja, dat is niet alleen maar omdat ze zo interessant zijn, maar het is ook omdat ze heel veel handige, bruikbare bronnen hebben nagelaten waar historici wat mee kunnen. En zo Van Ege was een doener. Die schreef niet. Nou ja, we hadden het net over Smoking Gun. Nou, daar schreef hij niet over. Maar hij heeft wel heel veel betekend voor de ontwikkeling van deze stad. Dus ik vind het ook wel mooi dat soms juist de mensen die zichzelf niet zo op de voorgrond hebben geplaatst, wel die aandacht krijgen in geschiedenisboeken of
ja.
een podcast.
En, maar daar raak je nu ook wel aan iets wat mij als historicus triggert. Hoe heb je dit dan gedaan? Want je bent in het archief geweest van de familie. Maar ik kan me voorstellen dat er ook niet heel veel bronnenmateriaal is van zo'n vergadering dat die pet rondgaat. Of, I don't know, misschien wel die formulieren, die intekendingen.
Ja, het was een enorme puzzel van alles en nog wat eigenlijk. Dus ik heb heel veel persoonlijk archief bekeken. Dus die 300 dozen waar ik het over had. Maar ook alle verenigingsarchieven, voor zover die er nog zijn. Want hij had ook een vereniging voor, moet ik het goed zeggen, tot opbeuring van boetvaardige gevallen vrouwen. Mooiste
dat,
titel.
Wat is dat in, ik zeg normaal, maar in modern Nederland?
Dat is een vereniging voor redding, CQ, heropvoeding van prostituees die het vak wilden verlaten.
Ah, oké, okay, ja.
Wauw.
Ja. Ja, dus een gevallen vrouw is een prostituee en een boetvaardige gevallen vrouw is een prostituee die spijt heeft. En opbeuring is dan, kom op, we gaan jullie een nieuw leven geven. En nou ja, daar valt heel veel over te vertellen. Maar waarom ik het nu noem, is dat archief is voor een deel verbrand.
Ja.
Dus dan heb je nog net één notulenboek en een paar stukken. En daar zitten de zwart geblakerde randjes nog aan. Wat ook wel weer geweldige historische sensatie geeft. En daar moet je het dan mee doen. Maar van andere archieven, bijvoorbeeld van het Vondelpark, ja, daar is gewoon heel veel bewaard. Er zijn heel veel notulenboeken. En ook van dat Prinsengracht ziekenhuis. Mm. Dus dan door heel veel notulen te lezen, te combineren met dat persoonlijke archief en gewoon heel veel literatuur die er al is over Amsterdam in de 19e eeuw, heb ik het aan elkaar geprobeerd te puzzelen.
Ja,
maar dan krijg je wel, want de meeste natuurlijk zullen toch een soort zakelijke overeenkomsten zijn, of korter opgeschreven dan dat er daadwerkelijk. Dat staat waarschijnlijk niet in natuurlijk. Nou, Piet die kwam binnen, die was bloedzagrijnig, want ik vond wel ruzie met zijn vrouw of zo. Ja, precies. Daar zit niet echt een persoonlijk verhaal bij dan.
Klopt, en dat mis ik ook nog steeds voor een deel. Maar soms vind je wel flintertjes. Er zijn wat herinneringen van zijn kinderen. Bijvoorbeeld een van zijn dochters die dan later schrijft. Papa nam ons altijd in het weekend mee naar het Vondelpark toen het nog niet af was. Dus het rij- en wandelpark. En dan wees hij en dan zei hij, kijk, zo ver moet het straks komen. Dat geeft mij natuurlijk wel iets van een gevoel voor die man. En ook dat hij thuis vaak piano speelde. En dat de kinderen dan door de kamer renden. Dus enerzijds denk je, het is een hele ook wel een strenge zakenman. Anderzijds een hele lieve vader.
Ja.
Maar dan is er weer een boek over de geschiedenis van het handelshuis van Ege. Geschreven door iemand die daar heel lang heeft gewerkt. Die zei, ja, die Piet van Ege, iedereen was wel een beetje bang voor hem. Hij was een man van weinig woorden, maar je moest wel oppassen.
Als hij wat zei, dan
En het was, en dat blijkt ook, het was niet iemand tegen wie je makkelijk nee zei.
Hmm.
Als hij langskwam bij zijn vrienden met, goh, ik ben weer met een mooi initiatief.
Ik ben een museumoprichter.
Ja. Dat durfde je echt geen nee te zeggen. Dus fascinerende figuur. En toch ook nu denk ik, ja, wat zou het fantastisch zijn als ik één dagje terug in de tijd kon en met hem een tochtje door Amsterdam kon
alleen
maken.
Al achter hem aanlopen, toch? Ja.
Ja, alleen al achter hem, maar toch ook wel heel graag gewoon een keertje met hem praten. Ja, we moeten het doen met de bronnen die er zijn.
Die er hebben, ja. Je noemde het Vondelpark.
Ja, ik wilde er ook naartoe.
Ja, ja. Hij loopt dan met zijn kinderen door het Vondelpark. Ja, nou, het moet tot zover doorlopen en de boompjes zijn net aangeplant en zo. Maar hoe leg je in vredesnaam zo'n gigantisch park aan? Waar begin je?
En nog misschien wel een stap eerder van, wat is dit voor idee? Ja. Waar komt dit vandaan? Toch?
Goede vragen, veel vragen. Om mee te beginnen, Amsterdam is geen handige stad voor parken. Want die grond is heel zompig. Die is eigenlijk niet zo geschikt.
Een moeras, toch?
We komen natuurlijk uit een moeras. En bijvoorbeeld in Den Haag, daar had je gewoon een bos. En dat is op een gegeven moment, heeft het Koninklijk Huis dat ingenomen. En dan zijn het koninklijke gronden. En dan wordt het gegeven aan de stad en wordt het een park. Maar zoiets was er niet in Amsterdam. In Amsterdam had je de stadswallen in de 19e eeuw, die waren begroeid. En dan had je de plantage. Dat was een soort halfslachtig park, groen gebied, waar hij steeds van af werd geknabbeld. Want daar werd steeds meer in gebouwd, er kwamen kroegen in. Dan komt in 1838 komt daar Artis in. Ja. Ja, op zich zeg je hartstikke mooi voor het groen in de stad, maar Artis was een besloten vereniging, daar moest je lid van zijn. Dus voor de normale Amsterdammers werd daarmee het groen nog veel minder in de stad. Dus die wens van een stadspark, die leefde al veel langer. En iemand als Van Ege, die had de luxe dat hij kon reizen. De trein bestond nog niet zo lang, maar vanaf het moment dat hij er is, gaat hij ook op reis. Gaat hij ook naar Parijs, gaat hij ook naar Londen. En ziet hij echt formidabele stadsparken. Hij ziet ook wat dat teweeg brengt in een stad. Dus hij, ook vanuit een bepaalde Amsterdamse trots, heeft hij een moderne hoofdstad, die moet gewoon ook een park hebben. Dat hoort erbij. Net zoals je een goed museum moet hebben, moet je een goed park hebben.
Want er was gewoon geen park in Amsterdam. Er
waren wat plukjes groen, maar er was eigenlijk gewoon geen park.
Maar was het dan al vanaf het begin af aan gratis of openbaar? Of ook weer in een vereniging en niet toegankelijk en exclusief?
Nee, dat is het mooie. Dat was een heel principieel punt. Het is dus het hele Vondelpark is aangelegd zonder enige overheidsbijdrage. Allemaal particulier geld. En die aanleg die duurt heel lang. Zeg maar, ze beginnen in 1864.
Dat is ook een Amsterdams gebruik, toch? Dat dit soort dingen
lang project.
Ja en nee, want ze beginnen in 1864 en dan al in 1865 gaat het eerste deel open. Nou, dat zou ik nu niet, dat nee, gaat nu niet meer nee, gebeuren. Nee. Maar pas in 1877 is het helemaal af. Dus dat duurt heel lang. En al die tijd moet er geld bij. Kijk, en in het begin was dat een fantastisch succesvolle crowdfundingactie. Iedereen wil daar aan meedoen en raakt meegesleept. En gaat echt geweldig. Maar gaandeweg komt er steeds minder geld binnen. En je moet het toch onderhouden en er moeten nieuwe dingen worden geplant. En het is hartstikke duur, zo'n park. Dan las ik ook weer in de notulen van die parkvereniging, af en toe wel een bestuurslid dat zegt, ja, kom op, zullen we niet gewoon een beetje entree vragen? 10 cent.
Dat kan er wel af.
En opgeteld is dat voor ons, daar kunnen we echt wat mee. En dan is het weer Van Ege die zegt, nee, want dat was niet ons ideaal. Wij hebben allemaal wel onze mooie buitenhuizen en onze koetsen en onze paarden. En wij komen wel aan onze natuur. Maar dit moet principieel gratis zijn voor alle Amsterdammers. En dat houden ze vol tot ver na zijn leven. Pas in 1953 is het Vondelpark van de stad geworden. Tot die tijd was het particulier, maar wel opengesteld gebied.
En dan tot dus 1953 leggen mensen geld in voor de club Vondelpark. En maar betalen, en maar onderhouden, en maar...
Ja.
Wauw. Dat is wel bijzonder.
Ja. Zijn er andere voorbeelden van dat zo'n soort project in Nederland op dat moment? Of is het echt een soort precieze combinatie van de drive van Van Ege en het geld wat er dan wel is in die rijke families en braakliggend terrein, zeg maar?
Van dit park, dat is wel echt Amsterdam. Kijk, je hebt in alle grote steden heb je ook rijke weldoeners die op verschillende manieren enorm hun stempel drukken op de stad. Maar juist parkaanleg ging, bijvoorbeeld in Arnhem was daar vroeg mee. Daar had je gewoon het stadsbestuur dat zei, weet je, we hebben die stadswallen, we zijn de stad aan het uitbreiden. Dit is het moment om daar ook echt een park van te maken. Met geld van de overheid. Amsterdam had wel echt een bijzonder passief stadsbestuur. Maar ook dat is weer dan net iets ingewikkelder dan je zou denken. Want veel mensen die formeel in het stadsbestuur zitten, dus in de gemeenteraad zitten, die zitten dan informeel in hun vrije tijd bij die clubjes. En die geven dus wel als particulier, maar niet als gemeenteraad.
Ja.
En dat geldt zelfs voor de burgemeester.
Die heeft ook particulier aan dit soort dingen meebetaald.
En Van Ege had een enorm voordeel. De eerste burgemeester met wie hij te maken heeft in de jaren 40, dat is zijn schoonvader.
Dat scheelt.
Dat helpt.
Ja.
Dat was Pieter Huidekoper. De eerste doopsgezinde burgemeester van Amsterdam. Dus ook voor de hele positie van de doopsgezinde was natuurlijk enorm belangrijk. Mm-hmm. En die deelde veel van zijn idealen. Maar ja, het was wel een ouderwetse burgemeester in de zin dat hij zoiets had van, ja, we hebben eigenlijk geen geld. We hebben dit soort dingen nooit gedaan. Dat gaan we
moeilijk,
ook niet doen.
Moeilijk, ja.
Moeilijk. Maar in mijn vrije tijd wil ik best helpen.
Ja. Ja.
En zo gaat dat dus burgemeester na burgemeester door in die 19e eeuw.
Want die mensen kennen natuurlijk ook elkaar gewoon.
Iedereen kende iedereen. Ja. Het was natuurlijk maar een kleine stad. Toen hij werd geboren had Amsterdam nog geen 200.000 inwoners. Aan het eind van de eeuw zijn het dan wel 400.000. Maar ja, de elite, die families die kenden elkaar allemaal wel.
En hoe is het dan met het Stedelijk Museum gegaan? Daarvan zat hij ook een keer op de sociëteit en dat hij dacht van, nou jongens, we moeten een museum hebben.
Ja, bij dat Stedelijk Museum, dat zit heel dicht op zijn eigen hobby eigenlijk. Ja. Hij hield van kunst en dan vooral van moderne kunst. Ik zeg modern, maar we vinden het nu nogal ouderwets. Ja, eigentijdse kunst, de kunst uit de 19e eeuw. En daar was überhaupt geen museum voor in Amsterdam. Er waren wel wat particuliere collecties, dus bij hemzelf thuis. En daar kon je dan, als je mensen kende, kon je wel een afspraakje maken. Maar geen openbare. En in de jaren 70 van de 19e eeuw heeft hij gezegd, ja, uiteindelijk voor een echte wereldstad moet je toch ook een museum voor moderne kunst hebben. We gaan beginnen met geld verzamelen, kunst verzamelen. Maar het uiteindelijke doel is een openbare verzameling voor hedendaagse kunst in Amsterdam. En dat is uiteindelijk het Stedelijk Museum geworden, maar pas na zijn dood. Want dus tijdens zijn leven al zijn ze begonnen met schilderijen verzamelen. En hebben ze ook wel eens een tentoonstelling gemaakt, maar het is niet een eigen museum. Toen heeft dat een tijdje in het Nieuwe Rijksmuseum gehangen. En in 1895 komt er dan het Stedelijk Museum. En dat komt er dan dankzij twee grote erfenissen. Eentje van hem, van Van Egen. En dat is niet alleen kunst, maar dat was gewoon geld. Heel veel geld.
Gewoon, ja.
En eentje van Sofia López Suazo de Bruin. Die, zij verkeerde een beetje in andere kringen, maar was ook verschrikkelijk rijke Amsterdamse. Had geen kinderen, dus dat scheelt natuurlijk als je wil nalaten. En had een hele bonte verzameling van alles en nog wat. Echt, van waaiers en juwelen tot hele meubelstukken, van alles en nog wat. En zij heeft na haar dood gezegd, in mijn huis aan de Kloveniersburgwal, daar moet een museum komen en ik laat daarvoor alles na aan de stad. Nou, de stad had er eigenlijk helemaal geen zin in. Want die wilde die verantwoordelijkheid niet. En die zeiden, ja, Kloveniersburg, het is wel mooi om te wonen, maar het werkt eigenlijk helemaal niet als museum. We hebben daar al het trippenhuis gehad als museum en dat werkt helemaal niet. Dus die wilde eigenlijk niet. Maar toen kwam daar kort daarna die erfenis van Van Egen overheen. Met gewoon bom geld. Van, ja, hey, jongens, bouw maar een nieuw pand. En toen konden ze eigenlijk niet meer terug. Dus het Stedelijk Museum is de stad een beetje door de strot geduwd door deze twee rijke verzamelaars. En toen telde Amsterdam weer mee.
Wauw. Maar hij heeft dus nooit zelf dat museum gezien. Dat is ook wel een beetje pijnlijk, toch? Of niet?
Misschien ook wel. Nou ja, ik denk wel dat hij het vertrouwen had dat het er zou komen. Omdat de voorbereiding natuurlijk toch wel de goede kant op ging. En zijn oudste zoon Pieter, die was in ieder geval op de opening. Want daar in het Stadsarchief vond ik nog een mooi openingskaartje. Uitnodiging voor Pieter van Egen. Waarbij hij ook een dame mocht meenemen. Kijk. Zo ging dat toen. En een van zijn andere zoons, Jan Herman, is later ook een groot verzamelaar geworden. Heeft ook heel veel geschonken.
Aan het Stedelijk.
Wij zijn al blij als we een uitnodiging krijgen voor een opening van een tentoonstelling. Ja. Laat staan dat je zegt, nou, papa heeft dit museum neergezet. Kom je ook, je mag een vrouw meenemen. Ja. Mag een date. Misschien nog wel, want je noemde het handelshuis van Egen. Want dat geld komt niet zomaar ergens vandaan. Het is een rijke familie en die zijn al vanaf de 17e eeuw zijn ze al bezig in de handel in Amsterdam. Nou, daar zitten natuurlijk wat connotaties bij. Als jij geld hebt in Amsterdam vanaf de 17e eeuw en je bent een belangrijke familie. Wat voor manier verdienden zij geld? Wat voor handel zat daarachter?
Ja, de familie komt oorspronkelijk uit Vlaanderen. Ze zijn gevlucht vanwege geloofsvervolging. En ze beginnen dan als Vlaamse lakenhandelaren, dus stoffen. En dat breidt zich al heel snel uit naar echt van alles en nog wat. Dus ze handelen bijvoorbeeld veel met Noord-Amerika in buffelhuiden. Dat was heel handig om je koets mee te bekleden. En omgekeerd gingen dan bijvoorbeeld klompen, echt waar, en kaas die kant op. Maar ook jenever. Totdat Piet van Egen vindt dat jenever niet zo'n goed idee, dan houdt hij me op. Maar die investeert dan weer wel in tabak. Tabak uit toen Nederlands-Indië. Hij heeft een voorouder in de 18e eeuw, Susanna Blok, die in suikerplantages in Suriname en de Antillen investeert. Dus dat bedrijf is heel erg verweven met koloniale handel.
Ja.
Ze zaten niet bij de VOC, ook niet bij de WIC, maar wel, ze hebben heel veel geld verdiend aan handel in koloniale producten. Ze hebben nooit in mensen gehandeld. Maar ja, op het moment dat je natuurlijk suiker van een slavenplantage verhandelt,
ja.
Ja,
zit je er wel in?
Ja.
En dat is ook het dubbele van die periode ook wel. Er komt echt een nieuwe manier van sociaal denken. We moeten iets doen voor onze medemens. Maar die medemens die woont wel bij je om de hoek. Zeg maar. Die woont niet.
Ja, zit niet in Indonesië.
Die zit niet in Indonesië.
En die ziet er hetzelfde uit ook, toch? Dat misschien ook nog.
En die ziet er hetzelfde uit. Ja, dus hij was echt een wereldverbeteraar, maar wel op stadsniveau.
En ben je iets tegengekomen over hoe die over die handel dacht? Zeg maar, want het is nu invullen bijna. Hè? Zo van, we weten dat hij in koloniale waren handelde. We weten misschien iets over zijn geloof. En we weten dat hij goede dingen deed voor de stad. Dus dan kan je dat wel zo extrapoleren naar, had misschien een bepaald wereldbeeld waar iets aan hing. Maar heb je daar iets over gevonden?
Heeft hij Multatuli gelezen? Of dat soort...
Nou, een goede vraag. Ik heb een hele lijst van boeken die hij had op het moment dat hij overleed. Ik heb natuurlijk gekeken, staat er Max Havelaar erbij? Die stond er niet bij. Wel Uncle Tom's Cabin.
Oh, ja.
Die had hij wel. Ik heb heel erg gezocht. Heeft hij zich nou ergens uitgesproken over slavernij? Want hij zat bij een soort geloofsbeweging, het Reveil, die in de jaren 40, 50 heel groot was, belangrijk was, zeker in religieus geïnspireerd maatschappelijk werk. En daarbinnen was men gewoon tegen slavernij. Wat niet wil zeggen dat ze tegen koloniën waren, want dat is wel echt
een ander verhaal.
Dus kijk, de kans dat hij een voorstander van slavernij was, acht ik minim. Maar hij heeft zich ook nooit op papier uitgesproken daartegen. Althans, ik heb dat niet kunnen vinden. Hij heeft ook geen reactie gegeven op de Max Havelaar. Dus ja, zoals ik het nu interpreteer, denk ik, hij nam de koloniën voor lief. Dat was gewoon een wereldordening die
aan de hand was.
Die normaal was. En hij deed wat hij kon om het leven voor zijn stadsgenoten beter te maken.
Ja.
Maar ja, dus wel met die in zekere zin beperkte blik. Het is te makkelijk om met de kennis van nu en de moraal van nu voortdurend te oordelen over mensen uit het verleden. Dat heeft ook niet zoveel zin. Wat veel interessanter is proberen hun wereld te schetsen. Waar leefden zij nou in en mee en met wie? En wat was voor hen normaal? En dan kan je ook zeggen, kijk, hij bleef binnen bepaalde kaders, maar soms ook weer niet. Want er waren ook heel veel mensen, bijvoorbeeld als je het weer over prostituees hebt, die zoiets hadden van, dat zijn in en in slechte vrouwen. Die zijn duivels. Ja, daar is niets, daar valt niets aan te
redden.
Eens
een prostituee, altijd een prostituee.
Ja, dan ben je gewoon gevallen en niet meer te redden. Terwijl hij en bijvoorbeeld ook Heldring, met wie hij daarin samenwerkt, zei, nee, het feit dat zij in de prostitutie zitten heeft alles te maken met armoede. Met het feit dat ze geen kant op kunnen.
Het is geen morele keuze, het is een sociaal-economische situatie. Ja.
En ook die manier van denken is in de 19e eeuw best wel vernieuwend.
Mm-hmm. Dat is nog steeds toch een beetje de lijn van progressief denken. Van mensen gebruiken geen drugs omdat het slechte mensen zijn, maar omdat ze in die omstandigheden zijn terechtgekomen, bijvoorbeeld. Maar dat is hier heel erg dezelfde lijn van...
Absoluut, maar in de 19e eeuw is het dat
nieuw. Ja, absoluut. Ja.
Ja, maar dat is nog steeds aan de hand met prostituee, toch? Dat je daarover denkt, zo van, dat is het laatste wat je doet als je niks anders meer kunt. Terwijl er misschien ook mensen zijn, I don't know, die daar wel actief voor kiezen.
Ja.
Tegenwoordig nu.
Tegenwoordig is dat wel een ander verhaal, denk ik. Kijk, ik ben de afgelopen tijd ook bezig geweest met een tentoonstelling in het Amsterdam Museum. Ja. En toen hebben we het onder andere bij de tekstbordjes gehad over... Heb je het nou over prostituees of over sekswerkers? Als je een tentoonstelling maakt over... wat moet ik nou zeggen? Over die bedrijfstak nu in Amsterdam, dan heb je het over sekswerkers. Maar in de 19e eeuw was... ja, was het toch denk ik wel echt voor iedereen een last resort. Mm-hmm. Er waren gewoon voor die vrouwen geen andere manieren om geld te verdienen.
Ja.
Maar dat zijn inderdaad wel hele ingewikkelde discussies.
Ja. Ja, en het is ook gewoon, dat merk je nu sowieso toch met over kolonialisme en de economische impact daarvan. Het is bijna nu zo van, het is zo groot aan de hand geweest en iedereen heeft daar zich toe verhouden of zo. Het is niet bijna zo van, weet je, ja, de VOC, dat was gezellig, beetje specerijen halen en we hadden de WIC. Ja, dat was wel echt verkeerd. Maar het is nu, weten we dat het gewoon in de nerven van Amsterdam, in de economie, in de republiek.
Elke stad, iedereen.
Ja,
ja.
Ja.
Je kan echt zeggen, de opbloei van Amsterdam in de tweede helft, einde 19e eeuw, die is echt grotendeels gefinancierd dankzij koloniën. Ieder handelshuis dat er een beetje toe deed in Amsterdam in de 19e eeuw, had koloniale belangen, verdiende koloniaal geld. Dat was toen normaal.
Ja.
En ik ben ontzettend blij dat het nu is dat niet meer normaal. Zo is. Nee, maar toen was dat echt normaal.
Ja.
Maar desalniettemin blijft het wel vreemd dat het dan iemand dus eigenlijk niet per se uitgesproken is, maar dus wel zoveel dingen doet uit de opheffing van het volk en zo, maar dan dus hier stil over blijft.
Eigenlijk is hij over alles stil, hè? Ja. Het is iemand die zich nooit uitspreekt. Ja. Dus hij zegt, hij schrijft geen pamfletten.
Was het dan niet eigenlijk gewoon een vreselijk saaie man? Of gaat dat te ver?
Ben je jaren bezig geweest met het...
Met een ontzettend saaie man. Ja. Nee, dat vind ik niet. Ik vind het fascinerend. Maar ik snap wel je vraag. Kijk, het was denk ik wel een heel discrete man. En dat discreet is lastig. Zeker voor journalisten, maar ook wel voor historici. Maar ja, hoe saai is je leven als je gewoon... Als je het voor elkaar krijgt om op allerlei terreinen het leven in jouw stad voorgoed te veranderen.
Ja, maar als je het nu opnoemt, ziekenhuis, Vondelpark, Stedelijk Museum, en dan zijn we vast de helft vergeten.
En dan hebben we het nog niet over sociale woningbouw.
Oh ja.
Nou, laten we daar dan meteen over gaan hebben.
We hebben nog
10 minuten.
Let's go.
Sociale woningbouw.
Maar ja, vertel daar, heeft hij ook van gezegd, die verkrotting, dat moet nu gewoon afgelopen zijn.
Eigenlijk, ja. Eigenlijk wel. En dat kon hij natuurlijk niet in zijn eentje. Maar hij heeft in 1852, en dat is echt heel vroeg, heeft hij de eerste woningbouwvereniging van Nederland opgericht. Naar Engels voorbeeld, want de Engelsen waren er al een paar jaar mee bezig. En het idee daarvan was, hier had hij overigens ook weer de steun van die schoonvader, burgemeester.
Die huidekoper.
Kijk, tot nu toe, er was natuurlijk heel veel... Er waren heel veel mooie huizen in Amsterdam, die waren alleen voor de rijken. Het idee dat je ook mooi en hygiënisch en goed degelijk kon bouwen voor armere mensen, voor arbeiders, dat was ook weer zo'n manier van omdenken. Dat bestond gewoon niet, dat je zo na kon denken over woningen voor mensen die heel weinig geld hebben. En hier zag je ook weer dat het was geen liefdadigheid. Dus hij stichtte zo'n woningbouwvereniging. En zocht aandeelhouders. En die moesten er niet op verliezen. Maar ze hadden wel een maximum. Dus ze begonnen met maximum 3% dividend. En in Engeland was dat 5%. Op een gegeven moment gaan die aandeelhouders dan een beetje morren van, nou ja, mag het niet ietsje meer zijn? Nou, dan wordt het 5%. Maar als je in de spoorwegen had geïnvesteerd of zo, dan had je veel meer rendement gehad. Dus het is een mengvorm van... We mogen er wel iets op verdienen. We gaan er geen geld op toeleggen. Maar we zorgen wel voor dat er nu goede woningen komen. Met een wc. Met allemaal door te luchten. Geen schimmel op de muren. Zoals in heel veel van die kelderwoningen. En zo. Ja. Nee, je kent die verhalen vast wel uit de 19e eeuw. Dat was nieuw. En daar hebben we nu nog bijvoorbeeld de Plansjesstraat.
Ja.
En de Willemstraat. En veel meer plekken in de Jordaan. Die zijn er allemaal gekomen dankzij deze vereniging ten behoeve der arbeidersklasse, zo heette die.
Die bestaat niet meer? Of?
Nee, die bestaat niet meer, maar grote van die huizen nog wel.
Is niet opgegaan in IJmeren of zo? Of,
Nee, nou, hij is uiteindelijk wel opgegaan, maar via verschillende constructies in gemeentelijk woningbedrijf.
Oh ja.
Ja, maar tot het eind van de 19e eeuw hebben ze gebouwd en toen werd de grond steeds duurder. Toen konden ze het eigenlijk niet meer zo goed betalen.
Slachtoffer geworden van hun eigen succes dan?
Zeggen, we hebben allemaal mooie woningen gebouwd. De stad loopt weer een beetje vol. We kunnen niet meer 4 panden op de Prinsengracht ombouwen tot ziekenhuis. We zijn,
ja, die stad die groeide gewoon razendsnel aan het eind van de eeuw. Ik zei al, meer dan verdubbeld is het aantal inwoners tijdens zijn leven. Daar kon je echt niet tegenop bouwen. En dan komen er meer woningbouwverenigingen. En uiteindelijk gaat de stad zelf ook bouwen. En dan krijg je begin van de 20e eeuw pas echt de grote klap. Mm. Dan krijg je wie bouwt en de bouwers van de Amsterdamse school. Ja. Dan wordt Amsterdam de meest vooruitstrevende stad. Zeker in Nederland, maar ik denk ook wel veel verder. Op het gebied van sociale woningbouw.
Maar dat wordt dan wel vanuit het stadsbestuur echt bepaald, toch?
Precies. En het mooie is dus in de jaren 50 begint het echt vanuit een klein groepje particulieren.
Misschien is het nog even leuk om... Want je noemde het Amsterdam Museum al. Er komt ook een tentoonstelling, had ik begrepen, of niet? Of een kleine tentoonstelling.
Klopt. Ja, dat is ontzettend leuk en ook wel heel eervol dat je een proefschrift schrijft en dat het dan een boek wordt en dan ook nog een tentoonstelling. 29 maart gaat die open. Tentoonstelling over het Amsterdam van Piet van Egen. En dat gaat over die dingen die hij voor de stad heeft gedaan. Maar je leert hem denk ik ook wel iets meer als mens kennen. En zijn vrouw Cato en hun kinderen. En... Zijn privé schilderijencollectie, die heeft hij nagelaten aan de stad. Die is uiteindelijk terechtgekomen bij wat nu het Amsterdam Museum is.
Ja, ja, ja.
En die zijn nu te zien op die tentoonstelling. Met meer, ook archiefstukken. En het is heel divers. Maar vooral dat die schilderijen nu eindelijk bij elkaar te zien zijn.
Is dat voor de eerste keer?
Ja, het is voor het eerst dat ze echt zo gezamenlijk tentoon worden gesteld. Dus ze hebben wel in verschillende opstellingen gehangen.
Maar wat verzamelde die dan? Ja. Een schilderij van het Vondelpark of dat niet?
Nee, want dat...
dat was er nog niet, hè?
Maar dan is het op een gegeven moment klaar. En dan, ik kan me voorstellen dat hij wel trots is.
Absoluut, nee. Dat had hij niet. Maar hij heeft bijvoorbeeld wel een schilderij laten maken van zijn woonhuizen aan de Herengracht. Door Springer, wat een heel mooi schilderij is. Hij verzamelde landschappen, maar ook religieuze schilderijen. Dus bijvoorbeeld... Arie Scheffer was in de 19e eeuw wereldberoemd. En nu moet je zoeken naar mensen die ooit van hem hebben gehoord. Maar die...
Wie was dat ook alweer? Dat is niet iemand die van een kasteelmuur afgesprongen is, hè? Nee, is niet.
Nee, dat is Jan Schaffelaar. Ja, dat is ook zo. Uit Amersfoort.
Ja, nee,
dat is de hoekse kan bij jou zo twisten.
Wie is dit dan?
Nee, dit was even iemand anders. Het was een 19e eeuwse schilder, geboren in Dordrecht, maar groot geworden, beroemd geworden in Parijs. Daar heeft ook heel lang gewoond. En die heeft onder andere een beroemd schilderij gemaakt van Maria Magdalena aan de voet van het kruis van Jezus. Dat werd eigenlijk het beeldmerk voor die vereniging tot de redding van de boetvaardige gevallen vrouwen. Ja. En dat was ook een schilderij waar hij heel erg aan gehecht was. Maar hij had ook, hij hield heel erg van de bergen, hele mooie berglandschappen van Calaam. Kom maar kijken.
Ja, ik ben heel benieuwd.
Zijn er 29 maart?
29 maart.
Ja.
Oké, cool. Paul,
het
is alweer zo laat.
Ik wilde bijna
een uur verder.
De laatste vraag was voor mij over de tentoonstelling.
Nu moet je een andere bedenken.
Nou, eigenlijk heel simpel. Zullen wij straks een rondje door het Vondelpark gaan lopen en nadenken over Piet van Egen?
Maar misschien nog wel iets anders. Is er iets, inderdaad, als we straks door de stad fietsen, wat we nog niet besproken hebben, waarvan je denkt, het is leuk dat je straks weet dat hij daar ook achter zit? Misschien een huis, of toch gewoon het Prinsengracht ziekenhuis?
Ja, het zijn een hoop plekken. Misschien wat wel leuk is, als je straks naar het Vondelpark gaat, er zijn 2 plekken die echt aan hem herinneren. Er is in het Rosarium verstopt een ronde bank, een half ronde bank, waar meestal allerlei graffiti op zit en soms een zwerver op ligt te slapen. Maar goed, aan de achterkant zie je de namen van de oprichters van dat park. Dus daar staat Van Egen middenin. En vlakbij het beeld van Vondel staat een raar soort grijs torentje. En dat is een oud, het lijkt een soort monumentje, maar dat was een waterkraan. Het was een waterpunt waar schoon duinleidingwater uitkwam. En dat heeft Van Egen persoonlijk geschonken aan het park. Dus in een tijd dat bijna nog niemand waterleiding had.
Ja.
Je kon bij sommige punten water kopen voor 2 cent per emmer. Kon je het gratis krijgen in het park.
Nou, wauw.
Kijk, en is, ja. Werkt dat nog steeds?
Nee, helaas. Okay. Nee.
Ja. Nu moet je gewoon bij het dichtstbijzijnde café voor €5 een flesje water gaan halen. Ja.
Dankjewel.
Ja, fantastisch. 29 maart, ga allemaal naar de tentoonstelling in het Amsterdam Museum. En het boek Geld, Geloof en Goede Vrienden. Piet van Egen en de Metamorfose van Amsterdam, 1816-1819.
Je luisterde naar de Tim en Paul Geschiedenis podcast. Een onafhankelijke podcast van Tim Streefkerk en Paul de Jong. Met muziek van Mart Jenninga. Vond je dit nou een interessant verhaal? Laat dan een recensie achter. Dat wordt zeer gewaardeerd. En vergeet ons ook niet te volgen via Instagram of Facebook.